Laten we ons nog even een iets meer dan een half uurtje inspannen. Ik hoop dat je die, hoe zeg ik dat? Dat nog kan opbrengen. Is het een beetje te behappen allemaal? En laat het een aanzet zijn tot, hè. Ik kan je dit nog vertellen. Ik geef ook Bijbelstudie voor Family 7. Sommigen kennen jullie, van jullie kennen dat, de Nederlandse televisiezender. Daar geef ik elke week Bijbelstudie op. En daar heb ik ook een serie over de tabernakel gedaan. En dat vind ik, dat is echt wel de moeite waard. Ik heb 7 uitgebreide studies over de tabernakel op mijn YouTube-kanaal staan. Dat is 7 keer een uur ongeveer. Maar er staat ook een serie van 13 op. Dat zijn filmpjes van 10 minuten. En die kan ik je echt aanbevelen. Die heb ik in de studio bij Family 7 opgenomen. En dan spreek ik steeds 10 minuten over een onderdeel uit de tabernakel. En dan ga je er ook helemaal doorheen. Dus 13 keer 10 minuutjes. Dus als je terug wil kijken, is dat echt... ik denk dat je daar echt veel van op kan steken. Dus je moet niks, maar ik bied het je aan. Oké. We gaan naar het laatste gedeelte. En nogmaals, ik hoop dat je je nog even kan inspannen. Ik lees met jullie een paar versen uit Efeze hoofdstuk 2. Nou, als je mee hebt gedaan vanaf vanmorgen, we zijn van buiten naar binnen gegaan. We hebben het dak zojuist bekeken. Dat de tabernakel bestond uit 3 gedeelten, dat weten jullie allemaal, hè? De voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. En de voorhof is niet alleen dit gedeelte hiervoor aan. Maar met de voorhof werd uiteindelijk ook het gedeelte hier omheen bedoeld. Dus het eigenlijke heiligdom is dit bouwwerk. Dat bestaat uit het heilige en het heilige der heiligen. En het gedeelte eromheen noem je voorhof. En ik heb jullie wat stencils gegeven. Waar een platte grond op staat met de verschillende onderdelen. En dan zie je dat de voorhof heb ik beschreven als bekering en... Wie helpt mij? Ja, verzoening en dagelijkse reiniging. Het heilige, dat is was dan geestelijke groei. En dan het heilige der heiligen. Ja, de gemeenschap met God. Dat is natuurlijk wat ik er voor invulling aan heb gegeven. Maar dat is even om die 3 verschillende gebieden, terreinen te onderscheiden en wat dat betekent. Nou, waar ik nu even naartoe wil, vind ik een van de mooiste dingen. Dat is naar dit eigenlijke heiligdom. Want dat is een beeld van jou en van mij. Ik lees een paar versen uit Efeze hoofdstuk 2. Daar staat in vers 19 het volgende. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, Efeze 2 vers 19, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Dus hier wordt de gemeente vergeleken met een stad, medeburgers, met een huis, huisgezin, huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, op wie het gehele gebouw, dus de gemeente is niet alleen een huisgezin, niet alleen een stad, maar de gemeente is ook een gebouw. Het vergelijk wat hier gemaakt wordt. Op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Here. Op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Dus, dit was Gods woning, Gods aardse tent, hier op aarde. We zijn er vanmorgen mee begonnen, maak voor mij een heiligdom. Zodat ik in jullie midden kan wonen. Dat is werkelijkheid geworden in de zending van de Heer Jezus. Hij heeft zijn tent onder ons opgeslagen. Maar Nieuw Testament is, Paulus zegt, jullie zijn de tempel van de Heilige Geest. Hij is in ons komen wonen. Dus de gelovige individueel, de gemeente collectief, vormt vandaag een heiligdom. Een tempel. Dus we zeggen niet meer, we gaan naar de kerk, maar we zijn de kerk. Dus als de kerk een probleem heeft, dan heb jij ook een probleem. He? Dus als je ergens naartoe gaat, dan kan je zeggen, ja, zij hebben een, wij gaan naar, nee, jij bent deel van. En dan kan je deel van de oplossing zijn, of je maakt het probleem nog groter. Je bent deel van, dat moet je gaan zien. En dat is een voorrecht, en dat geeft ook verantwoordelijkheid. Nou, hier zie je dus dat bouwwerk. Ik heb al meerdere keren het woord acaciahout gelezen of genoemd. Al het hout wat gebruikt wordt, dat is acaciahout. En dat is wel heel boeiend, want ook deze panelen, allemaal acaciahout. Nou, wat is nou het kenmerk van acaciahout? Die bomen, die groeien in de woestijn, die hebben een heel uitgebreid wortelgestel, diep in de grond. En die hebben ook een hele wollige kruin. Zoek het maar op als je gaat googlen. Dus het zijn best lastige bomen om te gaan bewerken. Ja? Een diep wortelgestel en een wollige kruin. Daarnaast is acaciahout licht hout, maar wel heel hard hout. En bevat dat heel veel knoesten. Je weet wat een knoest is, hè? Nou, dan voel je wel aan. De Heere God zegt, ik wil dat je acaciahout gebruikt. Heer, kunnen we geen vuren gebruiken? Geen vuren, acaciahout. Nou, dat was in die tijd natuurlijk een hele klus om die bomen alleen al uit de grond te halen. Want het schijnt zo te zijn dat een heel groot deel van die bomen zit al onder de grond. Nou, daar hebben we tegenwoordig allerlei apparaten voor, maar dat hadden ze toen nog niet. Dus alleen dat even al, maak het van acaciahout. Wortelgestel, kruin, hardhout en knoesten. Nou, dat orgel, of je het geloven wil of niet, dat stond ooit in een bos. Ervan uitgaande dat het puur hout is, echt hout is. Dat stond ooit in een bos. Kun je er een voorstelling mee maken? Jullie niet. Er waren bomen die zijn gekapt. Die hebben ze meegenomen naar de fabriek. Toen ging de kruin eraf. Toen gingen de wortels eraf. Toen ging de schors eraf. Toen werden ze in planken gezaagd. Toen liepen ze tegen knoesten aan. Toen gingen ze het bewerken, nog eens bewerken. Toen werd er een model ontworpen. Daar staat hij. Even het proces. Vanuit het bos, uitgaande dat dit echt hout is. Ik twijfel, maar goed. Uitgaande dat het echt hout is. Dat waren ooit een paar bomen. Maar door het vormingsproces is het uiteindelijk een tweeklaviersorgel geworden. Wat een bewerkingsproces heeft dat gevraagd. Om hem uiteindelijk hier de zaal binnen te rijden. En om ervan te genieten. De man die die boom omhakte had nooit de gedachte dat dat ooit een orgel zou worden. Moet dat een orgel worden wat ik nu omhak? Dat wordt een orgel. Daar geloof ik niet. Dat wordt een orgel. Kom over een jaar terug en je zal het zien. Dit is precies wat er met jou en mij gebeurd is. Wij zijn getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. De Heere God heeft ons losgetrokken uit deze wereld. En hij heeft ons geënt, zegt de Bijbel, Romeinen 6. Weet je wat ent is? Misschien zitten hier boomkwekers, dus ik moet voorzichtig zijn dat ik niet in detail ga, want dan zit ik fout. Maar de ent, dat is het bovenste gedeelte van een struik of een boom, maar die wordt geplaatst op de onderstam van een andere. Dus je krijgt twee delen, worden samengevoegd tot één. Wij zijn losgemaakt van onze oude Adam, van onze wortels. En we zijn geënt op de Heer Jezus Christus. Eén plant, Romeinen 6 vers 5, met hem geworden. Dus, als je dat beeld van die boom gebruikt, we zijn uit de grond gehaald, daar ging je wortelgestel, de zaag erin. Je was verward in je denken, werd ook vernield. Als het ware, de wollige kruin werd ook eraf gehaald. We zijn geschaafd. De Heer liep ook in ons leven aan tegen knoesten. Die durf je natuurlijk niet te erkennen, maar die heb jij en ik ook. Maar hij zegt, nee, dat goede werk wat ik in jou begonnen ben, dat zal ik voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Als je je karakter een beetje kent, misschien ben je ook al hard hout. Maar dat kan je zelf bepalen. En zo is de Heere God dat proces begonnen. Dat begon toen hij ons trok uit de duisternis. En we kwamen in een metamorfose terecht om gevormd te worden naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Romeinen 8 vers 29. En wat was het eindresultaat? Dat jij en ik een plaats krijgen in het heiligdom. Hier staan al die panelen. Zie je ze staan? Rechtop. Dat waren allemaal ooit bomen, acacia bomen. Wat een bewerkingsproces, hè? Ze pasten naast elkaar. En ze zijn geschaafd, gezaagd, overtrokken met goud. Dat wil zeggen, ze hebben deel gekregen aan de heerlijkheid van God. En ze staan, dat heb je misschien net gezien, op een zilveren voet. En dat voetstuk, dat zilveren voetstuk, dat bestond uit twee delen. Nou, zilver in de Bijbel, goud spreekt van de heerlijkheid van God. Zilver in de Bijbel is een betaalmiddel. Jozef werd verkocht, daar kwam zilver in voor, of dat was de prijs. De Heer Jezus, daar kwam ook zilver aan te pas. Dus zilver is in de Bijbel een betaalmiddel. Jij en ik, wij zijn ook betaald. Dus die voet van zilver, twee voetstukken, één paneel erop, dat paneel staat vast op een zilveren voetstuk. Dat heeft alles met betaling te maken. En je mag het inlegkunde vinden of niet, maar wij staan vast in geloof en wij staan op de voet, op de grondslag van genade. Geloof en genade vormen de fundamenten van ons geloofsleven. En hier staat dus een paneel in de woestijn op een fundament van verzoening. Rechtop, geschaafd, gelakt, overtrokken met goud. Van wie is dat een plaatje? Van jou en mijn leven. De Heere God is een goed werk in ons begonnen. En Hij is ons aan het vormen, aan het kneden. En we zijn deel geworden van dat heiligdom. En het is een enorm werk. Zoals dat orgel een enorm werk is geweest om te maken van wat het nu is. Heel dat vormingsproces. Die weg is God ook met jou en mij gegaan. En dat was een proces waarin je wel eens heel hard au riep. Want toen moest je loslaten of toen werd er iets weggehakt wat Christus niet is. En Hij heeft je gemaakt. Tot deel van zijn heiligdom. Ik hoop dat je het ziet. Ik heb wel eens ergens anders gezegd. Er zijn mensen die dragen een kruisje aan de ketting. De ander weer een hartje of een geloof, hoop en liefde, hè, die drie. Een anker. Een ander draagt weer de menorah aan zijn ketting. Maar hier zou je ook een hangertje voor kunnen maken. Dat is misschien een goede tip voor je eerstvolgende verjaardag. Op Urk, ik spreek regelmatig op Urk, daar hebben ze van die aparte oorbellen. Daar kunnen ze ook alles in verwerken. Een kotter of een ding. Of dan ga je naar de juwelier, die kan het allemaal maken. Maar het zou wel mooi zijn, dat is een tip, hè. Dat je naar de juwelier gaat. Je maakt even een foto straks als je weggaat. En zeg je, kunt u dat voor mij maken op het juiste formaat? Nou, dan vraagt de juwelier al, waarom wil je dat? Dat ik dat maak? Wat betekent dat? Ga even zitten. Dat is het eerste gesprek wat hieruit voortvloeit. Dus het eerste evangelisatiegesprek heb je al te pakken. Dat is een beeld van mij. Wat bedoel je? Ja, ik stond eerst, ik ben getrokken uit en, nou ja, prachtig toch? Dan is het klaar, dan ga je het ophalen en dan krijg je de eerstvolgende verjaardag. Dan hang je het natuurlijk pontificaal over je shirt heen, zodat iedereen het ziet. En dan zeggen ze, wat heb jij voor een exclusief hangertje? Ga zitten, ik zal het je uitleggen. Ik ben onderdeel geworden. Begrijp je hem? De verwondering over dat wat God is begonnen. En in dat proces is Hij de genadige, de geduldige. En mogen we tegen elkaar zeggen, Hij zal dat goede werk wat Hij in jou en mij begonnen is, ook voleindigen. Tot op de dag van Jezus Christus. Je mag komen zoals je bent, maar je blijft niet zoals je bent. God gaat ons vormen, kneden. Dat doet Hij door de theorie en dat doet Hij door de praktijk. Soms die weerbarstige praktijk van het leven. Een woestijntocht. Nou, ik vind dat een schitterend beeld. Wat je vast mag houden. Oké. Het dak en de wanden. Dan gaan we naar binnen, naar het heilige. Daar vind je drie attributen. En die zal ik even benoemen. Uiteraard kort. Maar jullie gaan toch allemaal die video's bekijken. Dus dan kan je het uitgebreid terugzien. Dat is altijd makkelijker. Ik ga er sneller doorheen gaan. Nou. Ik denk dat het bekendste attribuut, dat is deze kandelaar. Hoe noemen we die? En hoe noemen ze hem ook wel eens? De menorah, ja?
De zevenarmige kandelaar.
Ja, dat is eigenlijk best leuk hè, dat ze hem zo noemen. Maar het klopt niet.
Nee.
Want het heeft 6 armen. Kijk, officieel is dit de kandelaar, de middelste. En dat noem je een schacht. En die anderen zijn daaruit voortgekomen. En die kandelaar, dit is dus, hè, dat is leuk als je morgen op de koffie gaat ergens, dan staat hij in de raamkozijn en zeg je, mooie 6-armige kandelaar. Zegt, nee, dat is een 7. Nee, ga zitten. En van die kandelaar geldt, dat is heel mooi, hij was uit 1 klomp zuiver goud gemaakt. En goud is een beeld van Gods heerlijkheid. Dit is de schacht, dit is de eigenlijke kandelaar. En die armen, die zijn eruit voortgekomen. Nou, 6 is in de Bijbel het getal van de mens. 7 is het getal van de volheid, het goddelijke getal. Dus hier zie je dat deze armen zijn uit de middelste voortgekomen. En dat is een prachtig beeld van de gelovigen. Als je meeschrijft, kan je 4 betekenissen van de kandelaar opschrijven. Ik geloof dat het allereerst spreekt over God is licht en in hem is geheel geen duisternis. Dus de kandelaar is een beeld van God zelf. Ik ga geen discussie met jullie aan, dat is een beetje gevoelig. Maar ik geloof dat dit een Bijbelse beeld is dan het kruis. Zeker richting het Joodse volk. Die hebben niet zoveel met een kruis. De kruistochten. Maar dit is echt heel Bijbels. Ik heb een logootje bij mijn naam, daar zit deze ook in. Ik geloof dat dit echt een heel Bijbels beeld is. En in oude opgravingen kom je deze menorah altijd tegen. Het is allereerst dus een beeld van de God van Abraham, Isaac en Jacob. God is licht en in hem is geheel geen duisternis. Het tweede, Jesaja zegt, Israël is geroepen om licht te zijn voor de heidenvolken. Ik geloof dat de menorah, vandaar dat hij in Israël ook overal op terugkomt, dat dit ook een beeld is van Israël als uitverkoren volk, waardoor God zijn licht in deze wereld laat schijnen. Dat is het tweede beeld van het volk van Israël. Je kan ook niet over de tabernakel spreken zonder Israël te noemen. Laat ik gewoon eerlijk zijn, dat kan niet. Dan heb je het niet begrepen. De derde betekenis, die ken je allemaal. De menorah is ook een beeld van het woord van God. Dan denken we allemaal op Psalm 119 natuurlijk. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En het vierde, en dat is logisch, dat staat in het evangelie, maar het staat ook in de brief van Paulus. Jullie zijn kinderen van het licht, wandel dan als een kind van het licht. Dus de menorah is ook een beeld van alle volgelingen van de Heere Jezus. En dat zie je ook uit die armen die daaruit voortkomen. Dat zij vormen die 6 met die 1 en vormen een eenheid, wat licht verspreidt. En wij zetten de kaarsen in, maar dat hadden ze natuurlijk niet. Daar zat olie in. En die olie is in 90 van de 10 gevallen in de Bijbel altijd een beeld van de Heilige Geest. Nou, ik kan je er nog veel meer over vertellen, want hier zitten ook bloemkelken aan. Het heeft met vruchtdragen te maken. Blijf in mij, zoals ik in u, dan draag je veel vrucht. Vruchtdragen heeft te maken met licht verspreiden. Nou, daar kan je eindeloos over doorgaan, maar ik moest het beperken, toch? De menorah, het meest Bijbelse beeld. En als je wat wil kopen om in je huis te zetten, een Bijbelse afbeelding, dan koop een menorah, heb je altijd een goed gesprek. Prachtig. Dan de toonbroden, de tafel van de toonbroden. Daar lagen 12 toonbroden op. En waar spreekt dat van? Van de 12 stammen van Israël. Die waren dus vertegenwoordigd in het heilige. En die 12 stammen, of die 12 toonbroden, die waren gemaakt van het manna wat uit de hemel neerdaalde. Dat aten ze tijdens de woestijnreis, dat werd verzameld, daar werden toonbroden van gemaakt. En die toonbroden, die zijn beeld van de trouw en de zorg van God over zijn volk. Die tafel zelf was ook weer gemaakt van acaciahout, overtrokken met goud. Maar die toonbroden, die laten iets zien van Gods trouw, van zijn leiding, van zijn voorziening, ook wat betreft het volk. En dan een onbekender altaar. Dat is het reukofferaltaar. En dat is een hele belangrijke. Want het reukofferaltaar is een kleiner altaar dan het andere altaar wat we hebben gezien, het brandoffer. Maar dit moet je goed onthouden. Bij het reukofferaltaar gaat het niet meer om zonde of schuld. Het reukofferaltaar, dat is een altaar van aanbidding. En dat heeft te maken met de gebeden van de gelovigen. Je kan dat ook lezen in Psalm 141, vers 2, Openbaring 8, vers 3. Daar worden ook geen dieren geofferd, maar kruiden. Het was het wierook wat opsteeg tot voor Gods aangezicht. De gebeden en dan specifiek de aanbidding die de gelovigen brachten, zijn in Gods neusgaten als een aangename geur. Dus hier in het heilige werden offers gebracht van aanbidding. Maar even doordenken. Hier ging het soms nog over zonde en schuld. Hier gaat het niet meer over zonde en schuld. En het is interessant. Je bent een priester, hè? Waar vindt jouw leven plaats? Ben je veel bij het altaar bezig? Het brandofferaltaar? Ruik je naar verbrand vlees? Voor zover ik dat kan en mag zeggen. Of ruik je naar wierook? Smaken verschillen. Maar je rook als die priester uiteindelijk uit het heilige naar buiten kwam en bij dat wierookaltaar bezig was geweest. Dat gaat in je. Heb je wel eens een barbecue gehad? Nou, als ik een barbecue heb op een of andere kampvuuravond met mannen en zo, met een hapje en een drankje en dan kom thuis. Ja, je stinkt de tent uit, hè. Waar heb jij gezeten, joh? Ja, ik stond vlakbij. Dus dat trekt in je kleding. Het is beeldspraak, begrijp ik wel. Maar waar ruiken wij naar? Op het moment dat wij offers van aanbidding brengen, dan gaat dat ook in je kleren zitten. Niet dat dit minder waardig is, geen misverstand erover. Maar dit is wel waar, dat het altaar specifiek voor aanbidding stond in het heilige. Dus waar vindt jouw dienst plaats? Dat is een hele belangrijke. Het reukofferaltaar. Het zijn de offers van aanbidding. En welke geur neem jij en ik mee deze wereld in? Welke geur verspreiden we? Nou, dan gaan we naar het laatste toe. En dat is toch wel heel bijzonder. De plaats waar alleen de hoge priester kwam, 1 keer per jaar. Jullie worden er stil van, hè? Yom Kippur. En Flavius Josephus, dat is een Joodse geschiedschrijver, die heeft gezegd, wie was trouwens de eerste hoge priester? Aaron. Wie is de laatste? Amen. De Heer Jezus. En Flavius Josephus, ik heb het niet nageteld, die zegt, vanaf Aaron tot op de Heer Jezus zijn er 83 hoge priesters geweest. Als hij liegt, dan lieg ik. Maar dat was natuurlijk top-down, hè? Er stond maar één man aan het hoofd, dan een laag priesters, dan een laag levieten en dan het gewone volk. Dus 83. En het mooie is, wat die 83 hoge priesters niet hebben kunnen bereiken, zegt de Hebreeënbrief, dat heeft de Heer Jezus voor eens en altijd gedaan. Nou, ik zou met jullie heel graag al die hoofdstukken die Bart heeft gelezen, delen eruit, met jullie willen bespreken. Maar er staan geweldige dingen over onze hemelse hoge priester. Deze hoge priester ging 1 keer per jaar naar binnen toe op Yom Kippur. En diezelfde Flavius Josephus die zegt, ze hebben hem aan zijn been gebonden met een touw. Want als hij ter plekke dood neerviel in het heilige der heiligen, dan trokken ze met een touw naar buiten. Want als jij erin kwam, dan viel je ter plekke dood neer. Maar het gaat er even om, zo heilig was die plaats. Daar mocht je maar 1 keer per jaar komen, alleen de hoge priester. En dit is het voorhangsel waar heel veel over wordt gesproken. Dat scheurde. Op welk moment scheurde dat voorhangsel? Toen Jezus de geest gaf. En de geest geven is in de Bijbel een uitdrukking voor het stervensproces. En het is heel belangrijk dat je even dat goed onderscheidt. Want dit was een kubus. 5 bij 5 bij 5. Dus dit doek was 5 meter bij 5 meter. Maar niet het voorhangsel van de tabernakel is gescheurd, maar het voorhangsel van de tempel is gescheurd. Is dat belangrijk? Nou, het wonder wordt alleen maar groter. Want de tempel was vele malen hoger. Het doek was dikker. En het scheurde van boven naar beneden. Nou, dat dit doek al scheurde van 5 meter hoog, dat is al een wonder, toch? Van boven naar beneden. Er kwam geen mens aan te pas. Maar als die tempel waarin dat voorhangsel hing, dat scheurde, nog hoger was, dan wordt het wonder nog groter. En dat doek scheurde. Zonder toedoen van mensen, maar door het ingrijpen van God. En nu kan je de lijn doortrekken. Want we begonnen vanmorgen bij de Hof van Eden, waar de mens werd verdreven. En toen werden de bewakers aan de oostkant gezet, heb ik jullie gezegd. Je komt er niet meer in. Maar toen de Heer Jezus het volmaakte offer had gebracht en het volmaakte bloed was vergoten en hij het uitriep, het is volbracht, tetelestai, toen scheurde dat nog grotere voorhangsel in de tempel, nog groter dan dit, van boven naar beneden. En wat gebeurde er toen? Toen moesten ook die gerubs, die de toegang versperden, die moesten gaan wijken. Toen het volmaakte offer gebracht werd. En dat is een geweldige boodschap. Want nou zie je dat de Heer Jezus niet alleen de deur was, is, de poort is, maar dat hij uiteindelijk echt de weg gebaand heeft. De Hebreeënbrief zegt, hij heeft die weg ingewijd, een nieuwe en een levende weg, met zijn eigen bloed. En bloed reinigde de toegang. En hij is zo ver doorgegaan, dat zelfs de gerubs moesten wijken. En dat is een mysterie. Maar de staat van de Heer Jezus, dat hij de hemel is binnengegaan, niet met vreemd bloed, het bloed van stieren en bokken, maar met zijn eigen bloed. Dat is geweldig. En als je een beetje kan visualiseren, dan zie je als het ware de Heer Jezus met een schaal ten hemel varen. Toen is hij de hemelen doorgegaan, je hebt verschillende hemellagen. En toen kwam hij daar bij de Vader thuis, met zijn eigen bloed. En al dat vergrote bloed en al die geslachte dieren, die riepen allemaal om het volmaakte offer en het volmaakte bloed. En al die hoge priesters riepen om een volmaakte hoge priester. En wat is het dan geweldig als je leeft, Vader, hier ben ik, om uw wil te gaan doen. Hij heeft vanuit de hemel meegekeken naar die oud-testamentische eredienst. Maar ja, al die priesters die moesten ook voor zichzelf offeren. Die hoge priester moest voor zichzelf offeren. Die waren ook vergankelijk. Het waren mannen van, die waren tijdelijk. De ene ging en de ander kwam. Maar hij is hoge priester tot in eeuwigheid. En hij heeft zo een offer gebracht dat hij dit voorhangsel liet scheuren. Zodat jij en ik vandaag kunnen komen in het binnenste heiligdom. Er staat nou geen verboden toegang, maar er staat met eerbied gesproken van harte welkom. Nou, als ik dan daarover nadenk, dat is zoiets geweldigs. En daar heb jij en ik niks aan gedaan, hè? Maar niet zeggen, ja, dat heb ik bewerkt. Nee, je hebt helemaal niks bewerkt. De weg is gebaand en nou staat er iemand jou te wenken. Mooi is dat, hè? We hebben 4 jongens, zei ik al, en die hebben allemaal leren lopen. En soms stelde het helemaal niks voor, dan was je heel blij als vader, maar ja, hij zette 2 stappen, sloeg eigenlijk nergens op, toen ging hij alweer. Maar ja, je was toch blij, hè? 2 stapjes gezet. En dat werden er 3, en dat werden er 5, en dat werden er 10. En nu hoef ik niet meer om te kijken, nu loopt hij zelfstandig. Maar zo is het geestelijk ook. Dat je die vrijmoedigheid, daar hoef je niet om te bidden, er staat in Hebreeën 10, wij hebben vrijmoedigheid om te naderen tot de troon van de genade. En de Heere God, die kent jouw schroom misschien wel. En jouw angst en jouw vertwijfeling. Maar hij zegt, op grond van het werk van mijn zoon nodig ik je om dicht bij mij te leven. Bij mijn vaderhart. En daarom kan je kijken, waar vindt jouw leven plaats? Hè? Dat heb je vanmorgen gehad. Want in dat heilige de heilige, daar stond de ark van het verbond. En daar sluit ik mee af. En de ark van het verbond was het zichtbare teken naast de Shekina, dat God aanwezig was. Gerubs erboven, verzoendeksel, dat spreekt van verzoening, daar werd het bloed op gesprengd. Er staat in Romeinen hoofdstuk 3 uit mijn hoofd dat de Heer Jezus aan publiek is aangewezen als middel tot verzoening. Daar staat in de grondtaal hetzelfde woord als er staat in de Hebreeënbrief voor het woord verzoendeksel. Dus de verzoening door Christus is in het Grieks hetzelfde woord als verzoendeksel in de Hebreeënbrief. Dus als het over het verzoendeksel gaat, dan gaat het ook over de Heer Jezus Christus. En hier, hij nam dat bloed mee en hij sprenkelde dat bloed. En wat is er onder het bloed? Er lagen 3 voorwerpen in de ark van het verbond. Het gouden kruikje met manna. Nou, dat heb ik genoemd, hè? Dat was het beeld van Gods trouw en zijn zorg over zijn volk. Het manna dat neerdaalde dagelijks uit de hemel. Niet verzamelen voor morgen, verzamelen voor vandaag. Leven in geloof dat God morgen weer voorziet. En weer voorziet, alleen vrijdag 2 postjes. Waarom? De Shabbat kwam eraan. En als je het wel bewaarde tot de volgende dag, dan zaten de wormen erin. Dus je geloof werd beproefd. En de Het gouden kruikje met manna getuigt van Gods trouw. Je kan absoluut staat op hem maken. Het tweede wat erin lag, onder het bloed, dat waren de stenen tafelen. De 10 woorden, de geboden. in stenen gegraveerd. Maar die wet van God is onder het bloed. De Heer Jezus kwam niet om die wet af te schaffen, maar om die wet te vervullen. De wet, Torah, onderwijzing, levensinstructie. En wat geldt voor het nieuwe verbond? Die wet is vandaag in jou en mijn hart geschreven. Dat is een wet die mij niet meer veroordeelt van buiten naar binnen. Maar dat is een wet die van binnen naar buiten werkt. Door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Mooi, hè? En wat lag er nog meer in? Wie weet het? De staf. Maar daar moet je wat meer bij zeggen. Juist, de staf van een Aaron die gebloeid had. Want, ga ik niet meer uitleggen hoor, de tijd is op. In nummerie 17 staat die geschiedenis. Wat was het probleem? Er was oneenigheid, gemor onder het volk, wie de leiding had, wie het gezag had. Nou, dat is niet, dat is in 2026 eigenlijk niet anders. Wie is de baas? Wie heeft voor het zeggen? Dat was onder Israël ook al zo. Toen zei de Heere God met eerbied gesproken, ik ben er klaar mee. Ik ga iemand aanwijzen die het gezag, die de leiding krijgt over het volk. En toen moesten ze allemaal bij de tent van de samenkomst een staf neerleggen. Elke stam, één staf. En de staf die bloeide, dat was de man die uiteindelijk leiding zou ontvangen. Gezag zou ontvangen. En allemaal die staf neergelegd, weggegaan. Allemaal weer terug om te kijken natuurlijk. Maar er was er maar één die gebloeid had. En dat was die van Aaron. En daarmee had God gesproken. Geen discussie meer. Ik verkies Aaron. Die krijgt gezag, die krijgt de leiding over het volk. Ik ben wel benieuwd hoe die anderen naar huis zijn gegaan. Ik had toch wel verwacht dat ik het zou zijn. Aaron is het. Aaron was de eerste hoge priester. Die kreeg ook het gezag. Daarom moet je er altijd bij zeggen, de staf van Aaron die gebloeid heeft. Die lag ook in die ark. En Nieuw Testamentisch? Wie heeft de leiding in de gemeente? Er is vaak discussie. Er klonk een stem uit de wolk. Deze is mijn geliefde zoon, de laatste hoge priester. In wie ik mijn welbehagen heb. Hoort naar hem. Wij leven vandaag niet meer onder het gezag van de eerste hoge priester. Maar wij leven onder het gezag van de laatste hoge priester. De Heer Jezus Christus. En onder zijn vleugelen gaat het je wel. Het kan je nergens beter gaan dan onder zijn leiding. Onder zijn heerschappij. En ik hoop dat het een voorrecht voor je is en een zegen om onder zijn heerschappij te leven. Dat je hem hebt aangenomen als jouw heiland, als jouw redder, maar ook als de Heer, als de Kyrios van jouw leven. En zo mag je, als een verzoend kind van God, met de geest inwonend in je hart, wandelen door geloof in de belofte van God. En mag je dagelijks toegang nemen tot de troon van Gods oordeel. Nee, van de genade. Je bent van harte welkom. En als ik je nou zou vragen, nogmaals, ik heb het een beetje ingekort. Waar vindt jouw leven plaats? Waar zou jij dan een kruisje zetten? En ik weet dat er slimmerikken onder jullie zijn. Die zeggen, Jack, ik wil geen kruis zetten. Ik beweeg een beetje. Ik begrijp wat je bedoelt. Maar het gaat mij niet om een opdracht, maar daar moet je eens over nadenken. Hier zie je het kruis. En als je goed gekeken hebt, zie je alle attributen van de tabernakel daarin terugkomen. En het gaat mij niet om goed of slecht, meer of minder. Maar het gaat even om een beeld te krijgen aan de hand van deze maquette. Ben ik nou iemand die allemaal rond dat kruis blijft hangen, met eerbied gesproken, niet minder waardig. Maar of ben ik iemand die door de genade van God geestelijk mocht groeien. En dat mijn leven veel meer plaatsvindt, nou komt het hoor, achter het altaar. Ik mag dienen richting het volk. Hè? Je mag mensen bij de voet van het kruis brengen. En ik mag dienstbaar zijn voor het aangezicht van God. Dienst van aanbidding. Kijk, dan ben je op je plek, hè. Dan ben je functioneel in deze wereld. Dan ben je dienstbaar. En ik geloof dat we daarvoor hier nog op aarde zijn. Wedergeboren tot een levende hoop. Niet om voor onszelf te leven, maar om dienstbaar te zijn zoals deze priesters. Naar de wereld toe, wervend. Kom, ga met ons en doe als wij. En dienst doen voor het aangezicht van God. Je mag vandaag offers brengen. Lofoffers. Het offer van je eigen leven. Nou, jullie gaan stralend naar huis, want je hebt voor het eerst ontdekt, ik ben een koninklijke priester. Ik heb toegang tot het koninklijke paleis. En ik hoef daar niet met schroom naartoe te gaan, maar met vrijmoedigheid. Dat bepaalt tegelijkertijd ook je identiteit. Je hebt een gezond zelfbeeld gekregen. Je bent een nieuwe schepping geworden. Het oude is voorbij gegaan. Je hoeft niet meer naar tijdverdrijf te zoeken. Je hebt invulling en koers gegeven aan je leven, doordat je in je positie bent gaan staan. En je mag leven onder de heerschappij van de laatste, unieke, volmaakte hoge priester. De Heer Jezus Christus. Nou, dat is toch heerlijk of niet? En ik hoop dat je nou niet zegt, ja maar, dat voel ik niet altijd. Ik voel het ook niet altijd. Maar dat je door de genade gaat staan in die positie. Dat je niet ja maar zegt, maar dat je vanmiddag zegt ja en amen. Zo is het. En vanuit die nieuwe geestelijke positie wil ik gaan leven. Tot eer van God, tot zegen van mijn naaste en tot opbouw van mijn eigen geloofsleven. Nou, ik hoop als ik jullie later weer ontmoet, dat je zegt, Jacques, ik heb niet alles onthouden van die dag. Maar het was wel de dag dat ik voor het eerst heb ontdekt wie ik in Christus ben geworden. En waar God verlangt dat ik leef. Waar mijn plek is in deze wereld. En dat je veel meer gaat leven uit dat wat je ontvangen, wat je gegeven is. Wat je ontvangen hebt. En weet je wat er dan komt? Dan komt er meer vreugde in je leven. Meer vrede in je leven. En je zal vanuit die ontspannenheid ook meer vrucht gaan dragen. Nou, dat is het doel waarvoor we hier zijn. En ik hoop dat je dat mee zal nemen. Nogmaals, wil je er meer van weten? Bezoek mijn website en doe er je voordeel mee. Ik hoop in ieder geval dat je ervan hebt genoten vandaag. Dat je wat meer inzicht hebt gekregen hierin. Christus in de tabernakel, Christus in mij. Dat is het leven wat God bewerkt door ons heen. Dank voor jullie aandacht. Dank voor jullie geduld op deze mooie zonnige zaterdag om toch hier te zijn. Ik heb ervan genoten. En God zegen in ieder geval bij de verdere cursusdagen die jullie hier mogen volgen. Deze mag je meenemen, er liggen er nog. Misschien wil je ze uitdelen in je omgeving. Het is een mooi praatstukje. Je merkt wel dat ik van praten hou. Hè? Altijd moet je aanleidingen zoeken om een gesprek te kunnen voeren. Nou, ik reik je wat aan. Zal ik afsluiten met gebed? Ja. Trouwe God en Vader in de hemel, bedanken u dat u ons deze dag geleid heeft in het spreken en in het luisteren. Bedanken u dat u ons inzicht hebt gegeven. Misschien heel veel bekende dingen, maar die een verdieping hebben gekregen. Maar het kan ook zijn dat we nieuwe dingen hebben gehoord. Dat we licht hebben gekregen over ons eigen leven. Dat we mochten terugkijken naar uw ingrijpen in ons leven. Dat we tot geloof zijn gekomen. Dat we tot bekering kwamen. Maar ook dat we terugkijken en zeggen, waar vindt mijn leven op dit moment plaats? Leef ik overeenkomstig mijn roeping? En die dingen laat u zien, niet om ons te veroordelen als het niet helemaal zo is zoals u het bedoeld heeft. Maar u heeft ons deze dingen laten zien om ons mee te nemen. Soms dan zijn we misschien wat moedeloos geworden. Soms dan worden we door de omstandigheden of mensen om ons heen geestelijk lam gelegd. Soms dan zijn we het overzicht kwijt. Het zicht op wie we in Christus zijn geworden door de omstandigheden van het leven gaan we door moeite en zorg heen. Heren, hoe onze omstandigheden ook zijn, geef dat deze dag ons bemoedigd heeft. Dat we opnieuw op gaan staan in die geestelijke nieuwe positie. En dat we beelddrager van u mogen zijn en dienstbaar mogen zijn. Richting de mensen om ons heen, maar ook dienstbaar met offers van lof en dank en aanbidding voor uw aangezicht. Heer, dank u wel voor de overvloed. Misschien was het wat veel, maar geef dat we dan datgene wat we verstonden, wat binnenkwam, dat we dat vasthouden. U daarvoor danken en daaruit zullen leven. Heer, zegen Philadelphia en alle zaterdagen die nog gaan volgen. Zegen alle die hier onderwijs aan geven. Zegen alle die hier leiding aan geven. Zegen Hebron in zijn geheel, heren. En laat het tot een geweldige zegen zijn dat het een olievlek zal zijn over het land. Opdat er vele mannen en vrouwen opstaan, vol van uw Heilige Geest. Die dienstbaar mogen zijn in het kleine, het onzichtbare misschien. In het grote, openbaar, hoe het ook zij. Dat ons leven vruchtbaar zal zijn voor u de hemelse landman. We danken u voor elkaar. We danken u voor de openheid, voor de verbondenheid met elkaar, voor de onderlinge liefde en saamhorigheid. Breng ons ook veilig op de plaats waar we verwacht worden. En geef ons ook morgen een heerlijke dag. Verheerlijk zo uzelf, neem onze dank aan, in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen.